Ik vrees eigenlijk dat als we hier geen les in geven, dat het eigenlijk die digitale kloof en überhaupt ongelijkheid vergroot.
Welkom bij ProBiblio maakt een ommetje met. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taal en Digitaal Update. Ik ben Aniek.
En ik ben Maaike.
We zijn allebei adviseur educatie bij ProBiblio. In deze aflevering praten we hierbij over nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van taal en digitaal. En gaan we op zoek naar hoe je trends kunt vertalen naar jouw bibliotheek. In deze aflevering zoomen we in op AI.
AI, ook wel bekend als kunstmatige intelligentie, is intelligentie die ervoor zorgt dat machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen door te reageren op data of impulsen uit hun omgeving. En op deze manier kunnen zij zonder tussenkomst van de mens beslissingen nemen. Leg ik het zo een beetje goed uit, Aniek?
Ja, zeker. Het is een hele mond vol. En ik heb ook nog wel een toevoeging. Want een AI imiteert ook het denkvermogen van de mens. En door te leren van hun eigen fouten leveren ze zelf een steeds beter resultaat. En dit brengt natuurlijk nieuwe mogelijkheden, maar ook zeker risico's met zich mee.
Kijk, AI is bewust, maar ook onbewust een groot onderdeel van ons leven en daarmee dus ook van de bibliotheek. AI helpt ons bijvoorbeeld achter de schermen bij het verbeteren van zoekfuncties, raadt ons boeken aan en schrijft soms hele stukken tekst. Nou, misschien wel leuk om even mee te luisteren naar deze sketch uit het Klokhuis, waarin je twee leerlingen hoort over het gebruiken van AI bij het maken van een werkstuk.
Don, niet zo down.
Ik heb gewoon een 4, ouwe.
Het is maar een werkstuk, boeien. En serieus, geschiedenis, whatever, weet je wel. Dat is allemaal toch al lang voorbij.
Hoe kwam jij eigenlijk aan een 8?
Ik heb er gewoon keihard aan gewerkt.
Je liegt? OMG, dat is zo erg. Zeg op, hoe heb je dat gedaan?
Oké, maar het is ons geheim. Sfeer. Doe jij.
Dat is turbo heilig zweren. Dus zeg.
Ik heb mijn werkstuk gemaakt met AI.
De computer heeft alles gedaan? Psst. AI is niet chill, man.
Ik heb voor het eerst een 8. Mega chill.
Chills, denk na. Het zijn een soort van robots.
Het is een chatbot.
Een chatbot is ook een robot. Je hoeft alleen maar te zeggen, maak een werkstuk over dit of dat, en dan doet hij verder alles zelf.
Ja, handig.
Nee, Chills. Voor je het weet zijn er overal robots en AI. Dan zijn mensen niet meer nodig. Dan zijn er overal apparaten die zelf kunnen nadenken.
Maar zelfs als overal robots komen, mensen moeten die dingen toch nog steeds bouwen?
Maar dan bouwen ze wel weer robots die met AI machines bedenken die robots bouwen. Robots worden sowieso de baas.
Niemand is de baas over mij.
Nou, die robot heeft anders wel bepaald wat voor werkstuk jij hebt ingeleverd.
Maar hij heeft het geschreven in opdracht van mij. En ik krijg die 8. Niet die bot. Wie is nou de baas?
Het is fraude. Je moet het gewoon eerlijk zeggen tegen mevrouw Pettenkoven.
Nee, ik heb een 8. Mijn ouders gaan zo trots zijn.
Niet als ze horen dat jij hebt meegeholpen aan dat robots de planeet overnemen. Dus, even Siri. De mensheid heeft sowieso
geen contacten gevonden met de naam mensheid.
Dat is ook AI, hè, Don? Siri. Ik gebruik het zelf ook.
Dat is toch anders? Siri die dacht gewoon dat ik mensen zocht om...
Dit zijn de resultaten voor mensen zijn dom.
Nu begint die robot ons zelfs te beledigen.
Dom, het zijn gewoon rekenmachines. Maar dan rekenmachines met woorden.
Rekenmachines?
Ja, een rekenmachine kan supergoed rekenen, maar die kan niet zelf bedenken welke sommen die wil doen. Ik geef jou AI-les.
Oh ja hoor, nou weet jij ineens alles over AI?
AI is superhandig. Alleen je moet laten zien wie de baas is. En het is wel handig als je een beetje weet hoe het werkt.
Oké. En kunnen we dan ook een robot bedenken die mijn bed opmaakt?
Nee. Maar misschien kunnen we wel met AI een robot bedenken die een robot bouwt die jouw bed opmaakt.
Dat is echt genius.
En ik heb het bedacht. Geen AI of whatever. Even Siri, dat is kapot slim.
Marmot Pim staat niet in uw contacten.
Die vergelijking met die rekenmachine is echt wel heel duidelijk, vind ik.
Ja, ik vind hem heel passend. En ook leuk om met zo'n sketch eigenlijk een inkijkje in een schoolsituatie te krijgen.
Ja, want het gaat echt niet alleen maar om technologie bij AI. Het is heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en het te hebben over hoe AI onze samenleving beïnvloedt en wat het allemaal voor ons betekent. Hoe zorgen we ervoor dat iemand weet of iets door AI is gemaakt of niet? Wat betekent het voor mensen hun kansen in de maatschappij? Krijgt iedereen juist meer kansen of werkt het kansenongelijkheid in de hand? Dat zijn grote ethische vragen.
Ja, ja, het zijn zeker grote vraagstukken. En het is soms ook heel moeilijk om hier antwoord op te geven. Zeker omdat veel mensen eigenlijk wat houvast missen. Gelukkig is de komst van de Europese AI Act een feit. Ja, want in maart heeft het Europees Parlement namelijk de AI-wet ingestemd. En nou, deze wet moet ervoor zorgen dat er duidelijke regels komen rondom AI. Zo regelt de wet bijvoorbeeld wat verboden is en op welke toepassingen kunstmatige intelligentie wel is toegestaan. Nou, de wet wordt naar verwachting officieel gepubliceerd in mei 2024.
Nou, dat is echt goed nieuws, vind ik. Dat die duidelijke regelgeving ja. nu er gaat komen omtrent AI.
Ja, maar hoe pak je nou je rol hierop als bibliotheek? Een handig hulpmiddel hierbij is de AI-inspiratiegids. Deze gids is ontwikkeld vanuit het programma Digitaal Burgerschap. En je vindt de informatie over succesvolle AI-activiteiten die bibliotheken georganiseerd hebben en andere tips. De link naar de inspiratiegids vind je in de show notes.
AI, AI of KI, allemaal betekenen ze hetzelfde. Artificiële intelligentie, oftewel kunstmatige intelligentie. Misschien heb je stiekem al wel eens je opstel laten schrijven door een chatbot, of loop je je huis binnen en zeg je licht aan. Dat is allemaal mogelijk omdat een computerprogramma gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Je gebruikt het misschien zonder het te weten elke dag al wel.
Je hoorde net de stem van Teerza, een van de presentatoren van het Klokhuis over AI. In deze serie word je voorbereid op een toekomst met steeds meer intelligente apparaten. En ook worden de mogelijkheden en beperkingen van AI besproken. Nou, je vindt een link naar het lespakket en het dossier in de show notes.
Iemand die ook veel afweet van AI en de onderwijspraktijk is Josien Boetje. Zij is docente, onderwijskundige en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Momenteel doet zij promotieonderzoek naar de didactiek van digitale geletterdheid, met digitale informatievaardigheden in het bijzonder. Je kan haar ook kennen van de podcast DigiSnacks.
Welkom bij DigiSnacks, de podcast over digitale geletterdheid en digitale didactiek in het onderwijs.
Ik interviewde haar voor onze podcast. Welkom, Josien.
Dankjewel.
Om dan maar meteen de grootste vraag te stellen. Hoe groot is nou eigenlijk die invloed van AI op ons?
Zeg maar, als we nou bij ons beginnen, is het natuurlijk heel breed. En ja. AI is ook al breed.
Ja.
Dus ik zou me willen toespitsen dan op generatieve AI.
Ja, dat is, lijkt me
en
mooi.
En grote taalmodellen, de large language models. Nou ja, en dat zit al stiekem overal in ons leven verweven. Al is het maar in, ik zit op WhatsApp een bericht te sturen en autocomplete maakt mijn woord af. Oh ja. Dat is ook al eigenlijk met statistiek voorspellen, dat is nog niet heel slim. Maar dat is al een vorm van intelligentie. Of ja. Ik spreek iets in en het wordt omgezet naar tekst in mijn notitie-app. Dat is feitelijk al AI, maar niet generatief.
Nee.
Dus ik denk dat AI al overal zit en je kan er eigenlijk niet meer onderuit.
Mm-hmm.
Of tenminste, dan moet je echt heel erg je best doen.
Het je kan het überhaupt, denk je?
Ik denk dat het erg moeilijk is, want overal is data. Dus ik ben vanochtend met het OV gereisd.
Ja.
Dus daar is data. Dus ondanks dat ik misschien geen gebruiker dan ben, ben ik wel eigenlijk een product. Want mijn data zal gebruikt worden om te voorspellen wanneer de treinen vol zijn. En daar wordt ook al AI op ingezet. Dus ja.
Het is heel moeilijk inderdaad om daar echt van af te komen. Die bewustwording inderdaad, wat je al zegt met WhatsApp en notities app... Dat is al een hele belangrijke, denk ik, om bij mensen...
Ja, van waar zit het eigenlijk allemaal in de dagelijkse dingen die gewoon, nou, iedere burger of collega of leerling waarschijnlijk wel vaak doet.
Ja. Ja.
Dat is al interessant. En inderdaad, jouw vraag, kan je er ook uitstappen? Want ja, het is wel goed om je bewust te zijn van, ja, heb je de keuze? En wanneer ook niet?
Ja, en... Nou, ik heb hier ook staan dat de informatievaardigheden dan van leerlingen, want dat is waar jij ook deels onderzoek naar
Klopt,
doet.
Klopt, inderdaad.
En is dat dan ook gespitst op generatieve AI?
Kijk, mijn onderzoek gaat echt naar de didactiek van digitale informatievaardigheden. En op dit moment beïnvloedt generatieve AI enorm de vaardigheden die meer prominent zullen worden. Dus feitelijk dat proces, misschien kennen de luisteraars wel het Big Six model, er zijn allerlei modellen, maar er zit vaak iets van zoeken in, van informatie, of je begint met je probleem of je vraag, je gaat iets zoeken, je selecteert wat betrouwbaar is, je gaat dat verwerken, je gaat iets mee doen en dan maak of presenteer je iets van jezelf. Dat proces verandert niet in die hoofdlijnen, maar wel hoe je dat dan gaat doen. Dus bijvoorbeeld de juiste vraag stellen. Nou, dat vinden leerlingen altijd al hartstikke moeilijk. Nou ja, zeker als het meteen een onderzoeksvraag moet worden, ja. Maar ook al los. Gewoon, wat wil ik eigenlijk weten? Ik kom erachter, als jij kan zeggen wat je wil weten, ook met een helpdesk-medewerker. Je hebt een probleem met je computer of zo en je legt dat helemaal verkeerd uit, waardoor je heel lang bezig bent. En als je eenmaal weet wat je wil vragen, ja, dan had ik het ook zelf al op kunnen zoeken eigenlijk. Dus dat was sowieso al lastig. Maar dit wordt nog belangrijker, want bij die generatieve AI maakt het heel erg uit wat voor prompt.
Ja.
Dus welke vraag je stelt en hoe specifiek je bent, hoeveel context je geeft. Dus net als jouw vraag net, van ja, wat is de invloed? En dan vraag ik, waarop dan?
Ja.
Hè? Nou, dat zou je ook als je die vraag zou stellen aan ChatGPT, dan krijg je dus ook een wat globaler antwoord. En als dat dan niet is wat jij zocht, ja, dan moet je niet denken, ja, dat ding doet niet wat ik wil.
Ja.
Dan moet je denken, hey, stel ik had hier een collega naast mij of een leerling. En die vraagt ook terug naar meer details. Dus hoe meer specifiek jij kunt zijn in wat je zoekt, hoe beter het resultaat. Maar goed, dus dat is bijvoorbeeld iets wat nu dan meer naar voren gaat komen. En dus het wordt niet, nou, het hoofdproces of zo wordt denk ik niet anders. Maar komt meer nadruk op. Nou, het kritisch evalueren wordt ook anders. Kun jij herkennen, oh, is dit wel door een mens gemaakt en maakt het uit? Is dit betrouwbaar? Kijk, als ik een appeltaart ga maken, ja, maakt mij het uit of het betrouwbaar is, moet lekker worden. Kijk, als ik dat doe op Smulweb of zo, dan zijn er nog referenties en reviews. Dus nou ja, dan weet ik, wordt deze waarschijnlijk lekker. Dat kan ik dan helaas niet zien, maar het maakt wat minder uit dan als ik zeg, hey joh, ik wil wat opzoeken over het slavernijverleden in Nederland. Ja.
Ja,
dat is wat gevoeliger.
Ja.
En dat ding heeft gewoon een bias natuurlijk.
Ja.
Het is getraind, het heet dan wel open AI van bijvoorbeeld dat ChatGPT, maar het is helemaal niet open. We weten niet precies wat erin is gestopt. Er zit misschien ook auteursrechtelijk beschermde data in, maar ook allerlei fake news sites. Hè, dus uiteindelijk kun je er vaak, zeker met wat praktischere vragen, kom je er heel ver mee. Maar je kan nooit, je weet de bron. Nou, afhankelijk van hoe je het inzet. Maar als je gewoon de gebruikelijke variant doet, dan weet je de bron van de informatie niet. Dus je moet gewoon snappen hoe dat werkt om ook te evalueren. Maakt het in dit geval uit? Want soms maakt het niet uit. Stel, ik ga mijn tekst herschrijven. Ik wil hem mooier maken.
Ja.
Dan maakt het niet uit.
Ja, dat heb ik ook wel eens voor de podcast gedaan.
Oh, ja.
Ik probeer het nu in spreektaal te zetten.
Ja, precies.
En dat werkt in principe prima, want de informatie staat er al.
Ja, ja precies. Ja. Je weet al, de informatie is betrouwbaar. Je gaat hem alleen dan zit je bij het stapje verwerken.
Ja.
Ja, je gaat in een andere vorm gieten. Dus ik denk dat het dus extra belangrijk wordt dat leerlingen bewust zijn van die hele cyclus, zeg maar. En waar je dan zit in jouw proces. En waar je dan extra op moet letten, zeg maar.
Ja, ik zie nu ook af en toe wel steeds meer van die opdrachtjes voorbij komen van, is dit dan door een AI geschreven of door een mens? Maar dat is bijna niet te doen, toch? In principe als de informatie klopt die in is gevoerd.
Ja, nou ja, afhankelijk van hoe goed de prompter is, hè. Stel, ik stop namelijk alle transcripten van jullie podcast erin tot nu toe. En zeg, nou, maak nu eens op basis hiervan een suggestie voor een nieuwe podcast. In dezelfde taal als Aniek en Mike.
Ja.
Nou, waarschijnlijk, als ik dat zo goed voed met jullie context, dan zou je dat niet kunnen zien. Maar als ik dat helemaal los zou zeggen, maak eens een voorstel voor een podcast voor mediacoaches, bibliotheekmedewerkers over generatieve AI. Ja, dan wordt hij misschien veel algemener en dan herken je wel een bepaald type taal wat soms een beetje als leeg wordt ervaren.
Okay.
Heel veel bijvoeglijk naamwoorden. Very American,
altijd
voor ons Nederlanders soms iets te overdreven. En nou ja, dus je kunt het denk ik wel herkennen als het niet door een expert wordt gebruikt.
Heb je daar ook al een lijstje voor met tips van zo ontdek je AI-gerelateerde content? Of?
Oh nee, want ja, dat is niet echt mijn aanpak. Ik heb zoiets, stel je hebt een opdracht als docent of op een school. Je moet bedenken, maakt het uit? Kijk, als het eindproduct goed is,
ja,
dan is het goed. Wat was jouw leerdoel? Was jouw leerdoel een goed product maken? Maakt mij het uit. Was mijn leerdoel, ik wil jou een betere schrijver maken of een betere maker van presentaties? Ja, dan wil ik wel ook zien hoe je daar bent gekomen en of je daar ook in hebt geleerd. Dus het hangt denk ik van jouw doel af. Maar dus een lijst met tips hoe je het kunt herkennen. Nou ja, die bijvoeglijk naamwoorden. Okay. Vaak puntsgewijze antwoorden in bullet list. Van, hoe moet het in het Nederlands ook weer? Opsommingslijstjes. En het is, ja, als je dat niet specifiek vraagt, heeft het altijd... Het is niet kort en het is niet lang. Het is één lekkere alinea of zo.
Ja.
Als je er niks...
Ja, dat herken ik wel.
Ja, dus het is nooit een heel kort antwoord vaak. Ja. Dus wel zit altijd nuance in ook. Ja.
En als ik dan zo hoor wat jij nu vertelt, dan komt bij mij eigenlijk naar voren dat dus eigenlijk de basisvaardigheden, de basis van waar ook met digitale geletterdheid mee bezig zijn, het kritisch zijn, het beoordelen, reflecteren, die worden nog belangrijker eigenlijk.
Ja.
Mag ik dat zo zeggen?
Ik denk ook daadwerkelijk kennis wordt belangrijker.
Okay.
Want als jij geen kennis hebt van een onderwerp, kun je 1 niet de juiste vraag formuleren.
Mm-hmm.
En 2 niet beoordelen of het waarachtig is. Ja. Dus je hebt kennis nodig van het onderwerp en je hebt kennis nodig van hoe technologie, in dit geval generatieve AI, hoe dat eigenlijk werkt. Want als je dat niet snapt, heel veel leerlingen denken dat dat Google is. Maar het is geen Google. Maar dat is ook een soort conceptueel, dus dat valt dan nu onder de digitale basis, geloof ik, dat SLO dat nu noemt.
Ja.
Dus ik denk dat dus kennis van inhoud, kennis van de technologie. En dan nog kennis van bronnen, hoe zou je dat dan kunnen verifiëren? Dus dat je ook weet, wat zijn nog andere plekken waar ik ook naar informatie kan zoeken,
ja,
om dat ook dan te dubbel checken. Dus een beetje wat die fact-checkers ook doen.
Ja.
Maar dan zit je echt op dat stukje selecteren van betrouwbare informatie. Maar die andere fases, zeg maar, dat verwerken, ja, misschien wordt dat niet zo gauw onder de basisvaardigheden geschaard. Maar uiteindelijk ga je er altijd iets mee doen. Dus ik denk ook juist dat stukje reviseren en ook dat reguleren van, je hebt nooit in 1 keer de goede prompt.
Nee.
Daar kan je eindeloos op zitten breinen en ben je uren bezig en heb je de perfecte prompt. Maar meestal ga je een beetje een heen en weer in gesprek. Dus ook dat leren van, ik heb door, dit antwoord is niet precies wat ik zocht. Los van of het betrouwbaar is. Hè?
Mm-hmm.
Ik wil het net even anders, dat je dan ook dat door gaat vragen. Of zegt, kan je dit niet in een tabelvorm voor me doen? Of je gebruikt nu wel heel veel bijvoeglijk naamwoorden. Kan dat niet wat minder?
Ja.
Maar dat vergt wel dat een leerling dus een beetje uit het proces stapt en daar kijkt van, is dit wat ik zocht? Weet je, dat monitoren en bijstellen. Dus ik denk dat die reflectieve vaardigheden, dat noemde je inderdaad ook, ik denk dat dat belangrijker wordt, maar dat is ook iets wat heel veel leerlingen heel lastig vinden. Zeker als ze nog moeite hebben met de inhoud en de technologie.
Ja.
Dus ja.
En heb je er vertrouwen in dat iedereen hierin mee kan komen?
Is dat, nee. Het vergroot in principe, wat vermoed ik, de digitale kloof.
Mm-hmm.
Dus leerlingen die al handiger waren, die al een thuisomgeving hebben met meer technologie en ouders die kunnen helpen met meer kennis, die gaan hier meer uithalen. Dus de mensen die al goed waren en die willen leren, die gaan nog meer leren. Wil jij niet leren, ben je er niet handig mee, dan kun je het ook gebruiken. Maar dan gebruik je het waarschijnlijk, maak deze opdracht voor mij.
Ja.
Of schrijf nu maar dit betoog voor mij. En dan heb je, dan kom je misschien soms mee weg. Maar dan leer je dus minder. En ja, dus ja, ik vrees eigenlijk dat als we hier geen les in geven, dat het eigenlijk die digitale kloof en überhaupt ongelijkheid vergroot. De slimme of de goede worden nog beter.
Ja.
De mensen die minder meekomen, die profiteren daar minder van en gaan zelfs minder leren, omdat ze dit ook kunnen misbruiken natuurlijk.
Ja. En heb je dan tips voor, om die leerlingen te onderwijzen? Heb je al een praktische les of een tip waarvan je zegt, hier moet je echt dan mee aan de slag of dit kan je meteen inzetten?
Nou ja, wat jij al eerder aangaf is natuurlijk leuk, dat je zelf die Turing-test eigenlijk na gaat doen. Was dit door chat gemaakt of niet? Wat ook een leuke is, dat je een opdracht die je hebt, misschien van een vorig jaar, stel je moet een betoog schrijven of een werkstuk, en die kijk je een uitvoering van een leerling. en eentje van ChatGPT. Of misschien wel twee, een goede en een minder goede en twee leerlingen. En dat dan de klas moet beoordelen welke is beter en waarom. En dan kun je het hebben over kwaliteitsbesef. Dat is goed. Je zou ook kunnen denken aan het verifiëren van informatie. Dus stel je gaat juist expres over wat gevoeliger onderwerp leerlingen laten chatten. Met bijvoorbeeld ChatGPT, maar je hebt natuurlijk ook die Copilot nu van Microsoft. Ja. Sommige scholen zullen daar toegang toe hebben. Het voordeel daarvan is dat dus wel de data binnen school blijft als je een verwerkersovereenkomst hebt. Dus dat is qua privacy dan.
Dat is een hele goede tip, denk ik.
Ja, misschien wel. Dat kan ook met ChatGPT, kun je dat ook instellen. Maar leerlingen moeten weer een account maken. Dus als je school toegang heeft tot die Copilot met de schoolaccounts, nou, dan zou dat denk ik voor nu de voorkeur hebben. En dan zou je dus kunnen kijken, als je wat gevoeliger onderwerp pakt, en ga nou eens dat verifiëren doen. En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld aanpakken? En is dat erg nu? Dus ik denk dat dat leuke dingen zijn, meer voor zeg maar, het zoeken en het beoordelen van informatie. En verder zou het interessant zijn als je een soort met een half idee aankomt, en dan samen met leerlingen gaat kijken, hoe zou je nu jouw eigen product, dus tekst bijvoorbeeld, kunnen verbeteren? En wat voor prompts kun je daar dan voor gebruiken? En hoe krijg je ook feedback op jouw eigen schrijfwerk, waar je ook wat mee kan? Ik heb altijd heel veel ideeën. Het
ja, te veel. Heel lijstje. Nee, heel lijstje. Maar ik denk inderdaad wel, dit zijn wel mooie praktische zaken al om meteen aan de slag te gaan. Want dat is waar je natuurlijk vaak, nou, mensen ook op vastlopen. Het is zo'n groot onderwerp. En wat moet je ermee? Waar begin je?
Precies.
Het is heel fijn om dan zoiets.
En het is ook heel goed natuurlijk om het erover te hebben en ethiek.
Ja.
Maar ik denk dat het wel een gemis is als je niet het ook gaat doen.
Ja.
Je moet wel opletten. Je kunt leerlingen niet verplichten nooit om een account voor dingen te maken. Hè? In ieder geval niet onder de 18, zeker niet.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk op primair en voortgezet onderwijs.
Ja.
Ja, moet je kijken, hoe gaan we dan toch dingen laten zien? Je kunt ook zelf dingen doen en het uitprinten. En dan toch het hebben over kwaliteit bijvoorbeeld. Of het voordoen met leerlingen. Dus je kunt alsnog ermee aan de gang. Maar je kunt het dus niet verplichten.
Ja.
Maar zonder dat verplichten doet ook de helft het waarschijnlijk al. Dus
dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat mensen, nou ja, er meer gebruik van maken dan wij soms ook al beseffen in principe.
Ja, en ook alleen dat al zal interessant zijn.
Ja.
Van in een klas bijvoorbeeld, en gooi eens die enquête uit en zeg, hey joh, het is prima.
Ja.
Maar ik ben gewoon heel benieuwd, wie gebruikt het al? Of dat je zegt bij een verslag maken bijvoorbeeld, of een profielwerkstuk, je mag het gebruiken.
Mm-hmm.
Maar als je dat doet, wil ik jouw chats zien, je chatgeschiedenis, en dan neem ik ook mee, nou ja, hoe je dat dus hebt aangepakt.
Ja.
En dan is het niet meer erg. Want als het eindproduct goed is en je ziet van, hey joh, dit zijn nog steeds jouw originele ideeën, maar je hebt dat gebruikt voor inspiratie om te herschrijven en niet hele stukken overgenomen. Tenminste, behalve als dat meteen spot on was, maar dat is eigenlijk nooit zo. Ja, dan is het op zich, nou ja, dat zou je kunnen overwegen.
Ja.
Van, waarom niet? Bij wiskunde mag je ook een grafische rekenmachine gebruiken als je maar je berekening laat zien.
Ja.
En je proces, het gaat niet om het goede antwoord. Hoe ben je daar gekomen? Daar gaat het om. Maar dat is mijn mening.
Ja, nou, ik denk een mooie boodschap. En ook voor de luisteraars inderdaad, die misschien op zoek zijn naar praktische tips. Het gaat hoe je er komt. Ik denk dat dat een mooie noot is om op te eindigen voor nu.
Ja.
In ieder geval dank voor je inzichten. Dus is heel wat voorbij gekomen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar de Taal en Digitaal Update.
We hopen dat je inspiratie hebt opgedaan. Bekijk de tips in de show notes en schroom niet om contact met ons op te nemen als je wilt sparren over taal en digitaal.